Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Ton van der Graaf.
Goedenavond. Morgen beginnen in Jakarta de formele besprekingen tussen de Cambodjaanse regering en de verzetscoalitie. Inzet is een einde te maken aan de burgeroorlog en uiteindelijk vrije verkiezingen. De heer Fedema is verbonden aan het Instituut voor Moderne Aziatische Geschiedenis en hij is onze gast vanavond. De Batavia Retour is de titel van een theatervoorstelling die morgen om 14:00 in een tent naast een in aanbouw zijnde kopie van het VOC-schip de Batavia in Lelystad wordt opgevoerd. De Batavia verging in 1629 op haar maidentrip voor de kust van Australië. Over de lotgevallen van de overlevenden schreef Monique Lapidaire het theaterstuk en ook zij is onze gast vanavond. In Reykjavik confereerde deze week de IWC, de Internationale Walvisvaartconventie, over het opheffen van het moratorium op de walvingsvangst. Dat verbod op de vangst is nog steeds van kracht, maar toch lijkt de commerciële jacht op walvissen dichterbij te komen. Leider van de Nederlandse delegatie in Reykjavik was de heer von der Assen. En met hem praten we vooral over de positie van IJsland, Noorwegen en Japan. Want deze landen willen zo snel mogelijk met de commerciële jacht beginnen. Van Donald Fagen. Er is vandaag internationaal en nationaal weer het een en ander gebeurd. Het nieuwsoverzicht derhalve.
Zaterdag 1 juni 1991.
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, Baker en Besmertnig, hebben in Lissabon de laatste obstakels uit de weg geruimd voor een verdrag over de conventionele wapens in Europa, het zogenaamde CFE-verdrag. Minister Baker verklaarde dat de andere landen die bij het verdrag zijn betrokken zich over deze overeenkomst nog wel moeten uitspreken.
We do not presume to speak for all of the other countries that are involved, and so the understandings that were reached here today, the United States at least will want to submit to our partners for their approval.
Een nieuwe top tussen de presidenten Bush en Gorbachev lijkt nu dichterbij gekomen. Bush wil dat de partijen het wel ook eerst overeens worden over de strategische wapens.
As far as I'm concerned, as soon as we get the remaining details out of the way, the sooner the better. And I think President Gorbachev wants that.
Premier Lubbers heeft tijdens de partijraad van het CDA herhaald dat hij Nederlands militair ingrijpen in Suriname afwijst, ook als er een democratisch gekozen regering daarom vraagt. Lubbers had deze uitspraak gisteren ook al gedaan in NOS Laat. De premier stelt zich hiermee recht tegenover minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken op, die militair ingrijpen niet uitsluit. Lubbers wil er maar liever niet aan denken dat het in Suriname uit de hand kan lopen.
Macabere scenario's van gebeurtenissen zoals die vroeger wel eens in Suriname plaatsgevonden hebben. Waarbij militairen zich niet aan de wet gestoord hebben, wil ik eigenlijk hier niet eens beschrijven. Ik vind dat we daar beter vandaan kunnen blijven.
In het NOS-journaal zei minister Van den Broek dat Lubbers hem heeft verrast. Van den Broek had vorige week nog in de Kamer gezegd dat hij militair ingrepen niet automatisch afwijst.
Vandaar dat ik enigszins, want daar gaat uw vraag natuurlijk over, verrast was om gisteravond in een vraaggesprek met de minister-president te horen dat hij daar kennelijk anders over denkt.
Aan fractieleider Brinkman van het CDA de vraag welke positie hij inneemt.
Ja, een beetje daartussenin.
Melawi Senawi, leider van de verzetsbeweging EPRDF, die een einde heeft gemaakt aan het bewind van Mengistu in Ethiopië, is teruggekeerd in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Aan de telefoon correspondent Koert Lindeijer. Hij is in Addis Ababa. Koert, wat voor een indruk heeft Senawi gemaakt?
Vanmiddag heeft hij diplomatieke koor toegesproken en onder diplomaten valt te horen dat zij erg onder de indruk waren van hem, omdat hij vele malen het woord democratie gebruikt heeft in zijn reden. Hij heeft gepraat over het uitblijven van wraakacties. Er komen geen wraakacties. Hoge leden van het ancien regime zullen worden berecht voor rechtbanken. Verder zei hij, ik schaam me ervoor dat er een demonstratieverbod is afgekondigd. Zoals je weet zijn er betogingen geweest tegen de rebellen in de afgelopen paar dagen. Kortom, hij maakte een uitermate sympathieke indruk en heeft het goed begrepen en heeft vele malen het woord democratie in zijn mond genomen.
Ja, democratie, dat betekent bijvoorbeeld ook persvrijheid. Kun jij vrij werken en kunnen Ethiopische journalisten vrij werken?
Hij heeft beloofd dat er persvrijheid zou komen. En ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Maar daar moet ik direct bij zeggen dat de buitenlandse correspondenten vandaag zijn geconfronteerd met censuur. Er is tijdens de machtsovername is er iets buiten Addis Ababa, is een munitiedepot in de lucht gevlogen. Het is nog niet geheel duidelijk hoe dat gebeurd is, of dat is gebeurd door plunderaars en dat er toen een rebel op de plunderaars heeft geschoten. In ieder geval heeft daar een ontzaglijke klap plaatsgevonden. Daarbij zijn zeker 300 mensen omgekomen. Vandaag zijn wij er naartoe geweest. Het was werkelijk afschuwelijk om dat te zien. Verbrande kinderlijkjes, verbrande vrouwen, walgelijk. Nou, dat is gefilmd. Dat hebben filmploegen proberen door te geven via de satelliet vandaag. En wat bleek, toen die beelden aankwamen in de desbetreffende hoofdsteden in Europa, toen waren al die beelden niet te vinden op de films die aankwamen in Europa en Amerika. Kortom, die zijn eruit geknipt door de censuur van de nieuwe orde hier.
Zoals dat vroeger onder Mengistu ook altijd gebeurde. Dat belooft nog niet veel goeds. Hoe is de situatie tussen de drie verzetsgroepen? De Tigrees Bevrijdingsfront, het Eritrees Bevrijdingsfront en de EPDRF?
Het grootste obstakel natuurlijk in de komende paar maanden zal zijn, wat gaat er met Eritrea gebeuren? Zoals je weet, de eenheid van Ethiopië is voor vele Ethiopiërs heilig. De onafhankelijkheid van Eritrea is voor vele Eritreërs heilig. Senawi zei daarover vandaag, voorop staat dat Eritrea zelf zijn toekomst mag beslissen, maar er moet wel een referendum komen. Interessant tenslotte was dat hij zei dat de Eritreërs, het EPLF, de verzetsbeweging uit Eritrea, wel zal deelnemen aan de conferentie die op 1 juli zal worden gehouden en waar in principe alle verzetsbewegingen aan mee moeten doen. Kortom, het lijkt erop dat de Eritreërs toch nog een rol willen blijven spelen in de Ethiopische ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat ze dus nog niet volledig onafhankelijkheid hebben verklaard. En misschien dat betekent dat een conflict tussen het nieuwe regime, tussen andere groepen in Ethiopië en het Eritrese verzet vooralsnog uitblijft.
Goed, dankjewel Koert Lindeyer.
Dat was Nieuws Vandaag op radio en tv.
Fagan heet Donald Fagan en geen Fagan. En zo heet Bonnie Raitt en zij zong Have a Heart. De CDA-partijraad was vandaag bijeen en had een hoop zaken te bespreken. Kees Zorgdrager was daarvoor Den Haag vandaag ook.
De territoriumstrijd tussen de CDA-ministers Van den Broek en Lubbers. Hun kennelijk opnieuw verstoorde persoonlijke relatie. Dat is het belangrijkste nieuws dat er valt te melden over de partijraad die het CDA vandaag hield. Eigenlijk nogal kinderachtig dus. Net als elke andere vakminister ergert Van den Broek zich groen en geel als de minister-president op zijn terrein komt. In dit geval dus buitenlandse zaken. Maar vanwege de Europese topconferenties, waar andere ministers-president een veel grotere rol spelen dan de Nederlandse traditie en de Nederlandse regels voorschrijven, vanwege dat Europese toneel doet Lubbers de laatste jaren niet anders dan het terrein van Van den Broek betreden. De onmin daarover tussen die twee barst een paar maanden geleden alles openlijk naar buiten. En vandaag leidde hij dus opnieuw op, nu over een stukje Suriname-theorie. Want het is allemaal nogal theoretisch, het meningsverschil. Na de parlementsverkiezingen van vorige week in Suriname had Van den Broek op de televisie gezegd dat als het leger nu opnieuw de macht zou grijpen in Suriname en als de wettige Surinaamse regering Nederland dan zou vragen om de militairen weg te jagen, dat Van den Broek dan niet op voorhand uitsloot dat Nederland dan aan dat verzoek gehoor zou geven. Afgelopen dinsdag moest hij daarvoor in de Tweede Kamer komen. Alle partijen, behalve de VVD, vonden die uitspraak onverstandig. Niet prudent, had Aerts van het CDA gezegd. Had liever gezegd dat je vertrouwen hebt in het democratisch proces in Suriname en dat al het andere niet aan de orde is, vond Van Tra van de Partij van de Arbeid. Maar Van den Broek bleef op zijn standpunt staan. Zaak gesloten, want meer dan theorie was het allemaal toch niet. Totdat de minister-president gisteravond op de televisie zei dat hij wat Van den Broek niet uitsloot, dat hij Lubbers dat wel uitsluit. Nooit gewapende hand in Suriname de democratie te hulp komen. Op de CDA-partijraad in Utrecht verscheen vanmorgen een woedende Van den Broek. Lubbers had hem, de vakminister, weer eens openlijk voor schut gezet. De ministerraad van gisteren had Van den Broek niet kunnen bijwonen. Voor de microfoon van de Tros Radio zei Van den Broek vanmorgen dit.
Ik vind alleen dat de minister-president nu gisteren, en nogmaals, ik weet niet of dat op een ministerraadsbesluit teruggaat, maar, want ik heb geprobeerd hem te bereiken, maar dat is me tot op heden niet gelukt. Maar dat hij daarbij nu eigenlijk verder gaat dan wat in het Kamerdebat door de overgrote meerderheid van de Kamer is gezegd, namelijk, ja, nu liever niet over praten, want het is niet aan de orde. Maar de Kamer heeft zich bepaald niet uitgesproken in de zin van nooit is een dergelijk ingrijpen toegestaan. Dus in die zin ben ik het oneens met de uitspraken van de minister-president. Daar moeten we weer eens even bijpraten.
Van dat bijpraten kwam vandaag niet veel terecht. Want kort nadat Lubbers arriveerde op de partijraad, moest Van den Broek alweer weg. En wat zei Lubbers toen in zijn toespraak tot de partijraad? Suste en verzoende hij toen de ruzie tussen hem en Van den Broek, waar iedereen intussen lucht van had gekregen? Nee, Lubbers deed het omgekeerde. Hij wreef het Van den Broek allemaal nog eens lekker in. Dat ging zo.
We moeten hier twee zaken echt heel goed onderscheiden. Het eerste, het is de belangrijkste, dat is de structurele vraag. Indien men in een samenleving een leger een andere plaats wil geven en daartoe wellicht zelfs de grondwet wil veranderen, dan is dat een democratisch proces. En dat moet niet plaatsvinden met gewapende macht van buitenaf. Dat hoort niet naar mijn vaste overtuiging. Het zou een verkeerde en valse start zijn. Niet goed. En dan zullen sommigen zeggen, maar is er dan ruimte voor zo'n democratische ontwikkeling in Suriname? En dan zeg ik, daarin moeten we vertrouwen uitspreken in de Surinaamse politici. Degene die voor zo'n proces hun nek uitsteken en die wij, als ze dat op een democratische wijze gestalte geven, uiteraard ook niet dan in de steek zullen laten. Dat is eigenlijk wat ik ervan zou willen zeggen. De macabere scenario's van gebeurtenissen zoals die vroeger wel eens in Suriname plaatsgevonden hebben, waarbij militairen zich niet aan de wet gestoord hebben, wil ik eigenlijk hier niet eens beschrijven. Ik vind dat we daar beter vandaan kunnen blijven.
Omdat ministers het in het openbaar niet met elkaar oneens horen te zijn, dat is het leerstuk van de eenheid van kabinetsbeleid, daarom is dit opmerkelijk. D66 heeft de regering dan ook al uitgenodigd om aanstaande dinsdag maar weer opnieuw in de Kamer te komen. Nu om uit te leggen wie het kabinetsbeleid heeft verwoord, Lubbers of Van den Broek. En dat is behoorlijk pijnlijk. En het kan ook nog lastig worden voor de heren, want voor lange tenen en territoriumdrift en karakters die steeds minder met elkaar overweg kunnen, daarvoor zijn er in ons staatsrecht geen formules voorhanden.
Solidão, uma dor cruel. saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pra um pobre coração, que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão.
De Portugese Elis Regina zong Triest. Meneer Van der Assen, goedenavond.
Goedenavond.
Weet u welke walvis u nu hoort?
Zou dat bultruggen kunnen zijn?
Het is een vinvis.
Wat zegt u?
Het is een vinvis.
Ja, een gewone vinvis?
Een gewone vinvis.
Kijk eens aan.
Ja, ik test uw deskundigheid even, want u was deze week de Nederlandse delegatieleider in Reykjavik, waar de internationale walvisconventie bijeen is gekomen. Er is nog steeds een moratorium op walvissen. Walvissen mogen niet gevangen worden, hoewel dat toch nog gebeurt, hè?
Ja, inderdaad, dat gebeurt nog wel, zij het op betrekkelijk kleine schaal. In de eerste plaats is het mogelijk voor autochtone bevolkingsgroepen, zoals de Eskimo's van Alaska en van Siberië en van Groenland, om een beperkt aantal walvissen te vangen voor hun eigen levensbehoeften. En in de tweede plaats wordt er nog steeds op walvissen gejaagd in het kader van onderzoeksprogramma's. Dit jaar niet meer door IJsland en Noorwegen, wat de afgelopen jaren wel is gebeurd, maar nog wel door Japan.
Ja, u heeft nu de drie landen genoemd die zo snel mogelijk met de commerciële walvisvangst weer willen beginnen.
Ja, ze staan inderdaad weer te popelen.
Ja. Er zijn 36 landen lid van die conventie. Zijn de andere landen allemaal tegen? Of is daar twijfel?
Nee, het ligt niet zo heel simpel. Hoewel de meerderheid nu toch heel duidelijk is voor een zeer voorzichtige benadering van het hele probleem van walvisbeheer. En eigenlijk niet weer het begin van commerciële vangsten wil toestaan voordat er voldoende zekerheid is dat dat veilig is.
En met veilig bedoelt u dat de walvisstand zich inmiddels een beetje heeft hersteld sinds 86, toen dat moratorium werd ingesteld?
Nou, zo heel snel gaat dat niet. Walvissen zijn dieren, die zijn ook niet te vergelijken met vissen. Het zijn dieren die een hele lange draagperiode hebben, maar enkele jongen krijgen tijdens hun leven, zodat ontwikkelen in de bestanden zich over het algemeen vrij langzaam voltrekken. Maar het probleem is eigenlijk dat er heel weinig bekend is geweest over die dieren. En de laatste jaren is de kennis over de walvissen wel met grote sprongen toegenomen.
Heeft dat te maken met dat er, want voor wetenschappelijke doeleinden mag er nog wel gevangen worden? Is dat het resultaat van die wetenschappelijke vangsten?
Nauwelijks, geloof ik. Want de kennis die we hebben vergaard, die is toch vooral op basis van gegevens niet gedode walvissen vergaard. En ik geloof dat die aantallen walvissen die de laatste jaren onder die wetenschappelijke programma's zijn gevangen, niet echt daarvoor nodig zijn geweest.
Ja. Hoe moet je nou walvissen tellen? Ik bedoel, ze zwemmen over de hele wereld. Hoe kun je controleren of die stand toeneemt?
Nou ja, je kunt dat dus doen door gewoon de zee op te gaan en te kijken naar walvissen. Die dieren die moeten onder zoveel tijd naar boven komen om adem te halen. En er worden dus tellingen gedaan op die manier. En die worden op een bepaalde wetenschappelijke wetenschappelijke technieken worden die tellingen verwerkt, zodat er door extrapolaties en dergelijke op een gegeven moment een inzicht gekregen kan worden van het bestand van een bepaalde soort in een bepaald gebied.
Die tellingen lijken me dus cruciaal op het moment dat je gaat beslissen om die walvis, om dat moratorium weer op te heffen.
Ja, inderdaad. Voorwaarden die de Nederlandse regering stelt aan het weer hervatten van de commerciële vaart, is inderdaad dat er voldoende gegevens beschikbaar moeten zijn over de omvang van de diverse walvisbestanden en de ontwikkeling daarvan en de identiteit daarvan. En daarnaast moeten er ook afspraken worden gemaakt over een goede beheersprocedure die voldoende waarborgen bevat.
Is dat ook de rol van Nederland? Want Nederland is eind jaren 50 gestopt met walvisvangst. Is dat de rol van Nederland als een soort rem op die conferentie aanwezig?
Nederland is inderdaad tot 64 doorgegaan met walvisvaart, toen weer gestopt en in 1977 weer toegetreden tot deze commissie. Speciaal met de bedoeling om bij te dragen aan het behoud van de walvis. En we hebben daar dus inderdaad met een aantal andere landen een nogal uitgesproken rol gespeeld als tegenhangers van de walvisvarende landen. Om zoveel mogelijk de bescherming van die dieren te garanderen.
IJsland heeft, herinner ik me, in het verleden wel eens gedreigd uit die conventie op te stappen. Hoe bindend is dat eigenlijk, die conventie? Want als een land als IJsland zegt, wij storen ons daar niet aan, wij gaan vangen, dan kunnen ze dat toch gewoon doen?
Nou, ze kunnen zich niet zomaar, denk ik, onttrekken aan die walvisconventie en eruit stappen.
Wat zijn dan de sancties?
Weliswaar zijn er geen rechtstreekse sancties voorzien in het verdrag zelf. Maar IJsland zou zich daarmee toch wel isoleren in het internationale gezelschap van landen die met elkaar hebben afgesproken dat deze walvisconventie het forum is voor regulering van de walvisvaart en dat daar buiten geen walvisvaart zou moeten plaatsvinden. En ik denk dat IJsland zich wel een aantal malen zal bedenken voordat ze zo'n stap zal doen. Bovendien zouden ze dan kunnen rekenen op economische sancties van een land als de Verenigde Staten dat daar speciale wetgeving voor heeft.
Ja. Nu is er op de conventie afgesproken om tot 92 in ieder geval dat moratorium te handhaven. Hè?
Ja, dat is inderdaad het geval, ja.
Wat gaat in 92 dan bepalen of die commerciële vangst weer mag? Is dat de totstandkoming van zo'n beheermodel, wat u net noemde, zo'n beheersmodel?
Ja, inderdaad. Er wordt al enkele jaren gewerkt aan die modellen. En dat is een proces geweest waar wij dit jaar door de commissie nadere aanwijzingen zijn gegeven, criteria zijn geformuleerd, op basis waarvan de wetenschappelijke commissie nu verder kan met het uitwerken van een bepaald model. En dan zullen we volgend jaar moeten zien de veiligheidsmarges in het geselecteerde model voldoende groot zijn om in de eerste plaats te garanderen dat walvispopulaties niet zoals in het verleden overgeëxploiteerd kunnen worden. Bovendien moet er een garantie zijn dat de niveaus van de walvisbestanden die nu op redelijk hoge dichtheden zijn, dat die ook op die hogere dichtheden kunnen blijven. En tenslotte moet er de garantie zijn dat de populaties die op lage niveaus zijn, dus die overgeëxploiteerd zijn in het verleden, mm-hmm, zich zo spoedig mogelijk weer kunnen herstellen.
Juist, en dat wordt in 92 allemaal beslist en bekeken. Tot slot, ik las dat Japan alle delegatieleden een walvisdiner heeft aangeboden. Heeft u dat ook gegeten, walvis?
Nou, dat is een onjuist bericht geweest. Oh. Tenminste, ik ben niet door de Japanners uitgenodigd ter plekke. Ik heb ook niets gehoord van een diner daar. Ik heb wel eens een stukje walvisvlees gegeten.
Hoe smaakt dat?
Dat smaakt niet slecht, maar ik zou zeggen, je kunt er best buiten, hoor.
Smaakt het naar vis?
Nee, het is vis. Het is een zoogdier, hè? De walvis. Het is geen vis.
Smaakt meer naar vlees dus.
Ja, het smaakt een beetje naar een soort biefstukje.
Goed. Dank u wel, meneer Van der Assen.
Graag gedaan.